Zo, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wat bijzonder om zo de bijzaal open te zien. Kunnen jullie mij ook goed verstaan? Ja, geen enkel probleem. Heel fijn. Nou, mooi om zo'n grote, volle zaal te hebben. I have decided to follow Jesus. We hebben het net met elkaar gezongen. Wat een mooie woorden zijn dat. En vanmorgen begin ik de preek eigenlijk hoe ik anders niet zo vaak met de preek begin. Want ik begin namelijk met een verhaaltje. Maar niet zomaar een verhaaltje. Wel met een verhaal met een boodschap daarin. En die boodschap heeft ook wat te zeggen over Marije die vanmorgen gedoopt gaat worden. En misschien, en ik hoop vooral dat ze dat zelf ook herkent. Maar ik hoop ook dat iedereen dat uiteindelijk ook zal herkennen. Ook misschien wel bij zichzelf. Want als je er goed over nadenkt, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toch dat een jonge vrouw van 16 lengtes jong zich laat dopen. In 2019 heb ik het over, hè. Een jonge vrouw van 16 jaar die kiest ervoor om zich te laten dopen. En ik heb met Marije gesproken. Maar Marije is ook niet zomaar een vrouw. Nee, Marije heeft ook een goed stel hersens. Die heeft er goed over nagedacht. En ik heb ook goed daarop doorgevraagd van, joh, heeft iemand jou gedwongen om deze keuze te maken? Nou, en dat was niet het geval. En Marije, nu heb je nog de kans om het te zeggen. Het is echt jouw wil dat jij vanmorgen gedoopt gaat worden, toch? Niemand heeft jou gedwongen? Nee, heel fijn om te horen. En dat vinden we heel belangrijk. Het moet wel echt uit jezelf komen en jij moet het echt willen. Goed. Het is wel heel bijzonder dat iemand zich laat dopen. En waarom Marije daartoe gekomen is, dat zal ik dus uitleggen aan de hand van dit verhaal. Er was eens, ik hoop dat hij het doet. Ik zal genade zijn verkeerd hier, heb ik begrepen. Hij komt zo meteen er wel op te staan. Maar er was eens een adelaar. Ja, dat is hem. Een adelaar. En een adelaar, die was bezig, zoals u ook ziet, om een nest te bouwen. En waarom? Dit was een adelaar die ook graag eieren wilde broeden. En dat nestje, ja, dat helpt dan enorm om die eieren te beschermen. En dus deze adelaar die zocht ook een plekje op wat eigenlijk beschermd was tegen andere vogels, tegen andere dieren die dan ook maar die eieren wilden roven. Dus hij kocht zijn plekje heel goed uit. Het moment was daar dat hij op een gegeven moment twee eieren had. En die twee eieren die lagen heerlijk in zijn nest. En de adelaar die zat erop om die eieren warm te houden. Maar op een dag gebeurde het volgende. Want die adelaar moest natuurlijk zelf ook eten. Dus die adelaar was op een dag onderweg. Die was aan het vliegen om te kijken naar een konijntje of wat dan ook wat hij wilde opeten. En op dat moment, toen het nest onbewaakt was, kwam er een andere roofvogel aan en die pikte een van die adelaars eieren. En hij pakte dat bij zijn klauwen en hij probeerde weg te vliegen. Maar al snel merkte deze roofvogel dat hij eigenlijk niet sterk genoeg was voor dit grote ei. Dus terwijl hij aan het vliegen was en vliegen was en vliegen was, merkte hij, dit gaat niet goed komen. Er kunnen twee dingen gebeuren, of ik stort neer of ik laat het ei los en ik overleef het tenminste. En zo gezegd, zo gedaan. Deze roofvogel, die liet het adelaars-ei los. En het adelaars-ei, en dat is heel toevallig, en dat gebeurt wel eens vaker in verhaaltjes. Het adelaars-ei, dat viel echt rechtstreeks op een hooiberg. Dus het was nog heel. En vanaf die hooiberg rolde het langzaam zo van die hooiberg af, rolde het in een kippenschuur. En midden in die kippenschuur, al die kippen waren natuurlijk een beetje verbouwereerd. Wat gebeurt hier? Dit gebeurt nooit. Maar er was één kip. En die dacht van, weet je wat? Ik ga me ontfermen over dit ei. En met zijn neusje duwde hij het ei zo naar zijn eigen nest. En hij ging erop zitten. Nou, en dat duurde niet lang. Of uiteindelijk kwam het eitje uit van de adelaarsjong. Maar niet alleen het eitje van de adelaarsjong, maar ook de andere kuikentjes kwamen eruit. En dit adelaarsjongetje, die had het in die zin niet direct in de gaten. Maar op een gegeven moment kwam hij er wel achter van, hey, het is wel een beetje gek dat ik er toch wel wat anders uitzie dan mijn broertjes en zusjes. Sterker nog, die kuikentjes die hadden een hele mooie gele vacht, sommige een beetje een donkere vacht. Ja, en hij had een witte, beetje grijsachtige vacht. Heel anders dan zijn broertjes en zusjes. En hij kwam er al snel achter, mijn broertjes en zusjes die hebben een mooie snaveltje, een heel klein snaveltje, en dan kunnen ze mooi dat voer op pikken. Maar ik, nou hier zie je dan niet zo goed, maar al snel groeide zijn snavel al een beetje krom. En hij moest heel erg zijn best doen, zo, om dat eten te pakken. Hij deed er echt veel langer over. En al snel kwam hij erachter van, hey, die kuikentjes, mijn broertje en zusje, die hebben hele kleine vleugeltjes. En die kunnen dus heel snel in die schuur heen en weer bewegen. En dan komt hij aan met die grote vleugels. En die vleugels zaten hem in de weg en hij was altijd te laat en hij kon niet meekomen met die andere kuikentjes. En al snel begon de jonge arend aan zichzelf te twijfelen. Waarom ben ik zo vreemd? Ik kan ook helemaal niets. En dit gevoel werd helaas nog een keer versterkt door andere kuikentjes. Die eigenlijk ja, het arendsjongetje wat begonnen te pesten. Die grapjes begonnen te maken over zijn snavel. Die grapjes begonnen te maken over zijn gekke vleugels die zo lang waren. En al snel voelde deze arend zich diep en diep ongelukkig. Tot zover het verhaal. Het is niet een leuk einde eigenlijk, hè? Maar ik zal het zo meteen er dan weer over vertellen. Maar voelt u al een beetje aan wat de moraal is van dit verhaal? Nou, voordat ik dat ga verklappen, wil ik even inzoomen op het eerste gedeelte van het verhaal. Want het arendsjong die twijfelde heel erg over zichzelf. En hoe kwam dat? Eigenlijk ten diepste kwam dat omdat het arendsjong zich vergeleek met anderen. En daardoor voelde hij zich vreemd. En daardoor voelde hij zich uiteindelijk ook minder waardig. En dacht hij dat hij misschien wel niet zo goed was als al die anderen die hij zag. Uiteindelijk ging hij zelfs geloven in de opmerkingen van de andere kuikens. Dat hij misschien wel echt vreemd was, dat hij misschien wel echt anders was. Als iedereen dat toch zegt, dan moet er toch wel een kern van waarheid in zitten. Ik vind het niet zo gek, idee van deze jonge arend. Nou, als je daarover nadenkt, dan denk ik dat dit verhaal raakvlakken heeft met heel veel mensen. Dan heb ik het natuurlijk over het levensverhaal van heel veel mensen ook, zoals we hier met elkaar zitten. Heel veel mensen vergelijken zich vooral ook met andere mensen. Je kijkt naar de ander en je denkt van, joh, die is knap. Ik ben niet zo knap, dus ik ben blijkbaar lelijk. Of die is slim en blijkbaar ben ik niet zo slim, dus ik ben maar dom. Of die persoon vindt iedereen aardig en ik merk in de omgang met anderen dat anderen mij wat minder aandacht geven, dus ze zullen mij wel niet zo aardig vinden. Dat zijn zomaar gedachten die bij heel veel mensen leven. En als we eerlijk zijn, dan zijn we ook best wel hard tegen elkaar. Ook in wat we zeggen, ook over wat we over anderen zeggen. Negatieve dingen, negatieve roddels, oordelen. Soms wordt het letterlijk naar je uitgesproken en soms hoor je het via via. En er zijn echt in deze wereld mensen die dat niks kunnen schelen. Die horen dat en die denken van, ach, laat me lekker praten. Maar er zijn ook heel veel mensen, waaronder ik zelf misschien ook wel, die niet zo makkelijk daarover denken. Als ze dat horen, dat ze daar toch even over gaan nadenken. Van, joh, klopt dat eigenlijk wel wat die persoon zegt? Is het eigenlijk wel dat ik ook een beetje vreemd ben? Ga zo maar door. Nou, heel veel mensen in deze wereld leven dan ook met een soort van negatief beeld over zichzelf. Ze denken echt dat ze nergens goed voor zijn. Ze denken echt dat ze minder waard zijn dan een andere persoon. Ze vinden zichzelf misschien dik. Ze vinden zichzelf misschien dom. Ze vinden zichzelf misschien lelijk. En ze denken ten diepste dat ze anders zijn dan die andere mensen. Dat ze vreemd zijn. En wat gebeurt er dan? Ze leren om zichzelf aan te passen aan wat er van hen verwacht wordt. Misschien herkent u zich hier wel in. Als je jezelf zo voelt, dan noemen we dat, dan ben je onzeker over je identiteit. Je hebt identiteitsvragen. En dat is hem gelijk een mooie brug naar de Bijbel. Want ook als we kijken naar de Bijbel, het volk Israël heeft heel veel geworsteld ook met identiteitsvragen. En wat ik zo mooi vind aan de Bijbel, is dat de Bijbel zo ongelooflijk eerlijk is. Je zou denken van de Bijbel, er staan alleen maar succesverhalen in, maar tegenovergesteld is bijna waar. Je leest heel veel mislukkingen, heel veel mensen die worstelen met het leven, heel veel mensen die ook worstelen gewoon maar met die identiteitsvragen die, ja, waar je mee te maken kan krijgen in het leven. Nou, ik zal u uitleggen hoe dat ging bij Israël. Israël was namelijk door God geroepen om te zijn als een adelaar, wat we net gezien hebben. De koning onder de vogels. Zo mocht Israël ook een koningsvolk zijn onder alle volken van de wereld. Ze mochten het licht voor de wereld zijn. God had hen uitgekozen om via dit volk zichzelf aan de wereld te presenteren. Wat een bevoorrechte positie, als een adelaar. Maar helaas, wat lezen we keer op keer in de Bijbel, helaas lukte het volk Israël niet om deze roeping waar te maken. Al snel leefden ze net zoals alle andere volken rondom hen heen. Niet zoals adelaars, waartoe ze tot geroepen waren, maar al snel leefden ze als kippen. Als kippen. Weinig rekening houdend met hun bestemming waar God ze voor geroepen had. En wat gebeurt er dan? Er gebeurt precies hetzelfde als in het verhaal wat ik net vertelde. God die laat hen tijdelijk, let op het woordje tijdelijk, maar God laat hen tijdelijk uit het nest vallen. Dat is wat God zelf doet. En wanneer gebeurt dat? Dit gebeurt in 597 voor Christus. Want op dat moment valt koning Nebukadnezar, die valt Jeruzalem aan. En hij verovert Jeruzalem, hun thuisstad. En Nebukadnezar die vernietigt alles wat hun dierbaar is. En een groot deel van het volk wordt meegenomen in gevangenschap naar Babylonië. Om daar als slaven verder te leven. Wat een ellende. Echt waar, wat een ellende. Van een koningsvolk naar een slavenvolk. En vanuit de Bijbel weten we dan ook dat het volk Israël op dat moment het echt niet meer zag zitten toen ze in Babel zaten. Ze twijfelden aan zichzelf en dat snap ik ook heel goed. Ze twijfelden überhaupt of God nog wel bestond. En ze waren diep in hun hart somber en zagen het echt niet meer zitten. En het ergste is, als je jaren leeft als een kip, dan vergeet je langzamerhand dat je eigenlijk een adelaar bent. Maar gelukkig is God genadig en barmhartig. En via een profeet, de profeet Jeremia, laat God ten diepste zijn hart zien. En wil hij deze ontmoedigende mensen die in de diepste ellende van hun moment van hun leven zitten, wil hij bemoedigen. En wat gebeurt er dan? Terwijl Israël in die diepe dal zit, spreekt God via de profeet Jeremia tot zijn volk in Babel. En dan spreekt hij de volgende woorden uit. En dan zegt God tegen deze mensen die echt verschrikkelijk moeilijk hadden het volgende. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn de gedachten van vrede en niet van kwaad. Nee, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u mij zult vragen met heel uw hart. Wow, ik probeer dat dan echt voor te stellen, hè, hoe dat dan over is gekomen bij die mensen. Wat zal dat voor hen een ongelooflijke bemoediging zijn geweest dat ze dit hoorden van God. Oftewel, nu zie je het niet meer zitten. Nu is het diepe ellende. Maar er komt een tijd dat er een moment komt van redding. Van hoop en vrede. Sterker nog, ik ga jullie een hoopvolle toekomst geven. Nou, wat een geweldig bericht, toch? Het is als een zonnestraal op een bewolkte dag. Of op een regenachtige dag, moet ik beter zeggen, deze week. Het was toch behoorlijk regenachtig. Maar zo voelt dat. Een zonneschaal, zoals we die misschien nu ook een beetje buiten zien schijnen. Op een regenachtige week. Zo voelt dat. Een geweldig bericht. Nou, en de spanning van dit verhaal is als volgt. Want God zegt tegen dit volk, ik ga jullie een hele hoopvolle toekomst geven. Maar later zegt hij ook dat dit nog 70 jaar gaat duren. Voordat dat in vervulling gaat. Voordat dat zichtbaar gaat worden. Dus dat duurt een heel mensenleven. Dus die mensen die dat hoorden, ja, die moesten 70 jaar wachten totdat uiteindelijk dat daadwerkelijk ging gebeuren. Dus de meeste mensen hebben dat daadwerkelijk gewoon niet meegemaakt. Die moesten het puur en alleen doen door geloof. Geloof in het feit wat God gezegd heeft, dat het uiteindelijk ook in hun leven gaat gebeuren. Dat is best wel spannend in die zin. En best wel moeilijk om dat ook zo voor die mensen te ervaren, dat het zo lang nog moest duren. Goed, ik ga weer naar deze tijd, naar ons. Want wat zegt het over ons? Nou, dit Bijbelgedeelte is misschien wel de rode draad van de Bijbel. Dat durf ik echt wel zo te zeggen. Dit Bijbelgedeelte gaat namelijk niet alleen over Israël. Nee, eigenlijk zou je het kunnen zeggen, is dit Bijbelgedeelte een perfecte schets van ons leven met God. Dat is wat dit is. Een perfecte schets van ons leven met God. Want zoals we hier met elkaar zitten, wij zijn allemaal geschapen met een goddelijke bestemming. Allemaal, zoals we hier zitten, zijn geschapen om te leven als een adelaar. Samen met God te heersen over de schepping. Te vliegen boven de stormen. En dicht bij God te leven. Maar wat is er gebeurd met ons allemaal? We zijn uit het nest gevallen. En we zijn gaan denken dat we kippen zijn. We zijn gaan denken dat we ons leven vooral voor onszelf moeten leven en niets anders. En we waaien eigenlijk met elke wind mee. Eigenlijk kennen we alleen het leven van die kippenschuur. Maar als we in de Bijbel kijken, dan zegt de Bijbel, je bent niet gemaakt voor die kippenschuur. Je bent gemaakt om te vliegen. Je bent gemaakt als adelaar. Dat is jouw bestemming. Maar we leven dus nu in die kippenschuur. En leven in de kippenschuur is niet altijd gemakkelijk. In dit leven kunnen we inderdaad ook worstelen met het leven zelf. We kunnen worstelen met gevoelens van afwijzing. We kunnen worstelen met gevoelens van eenzaamheid. We kunnen worstelen met een wereld die tegen ons zegt dat je dit moet doen en dat moet doen en dat je er dan pas bij hoort. We kunnen worstelen met een wereld die zegt, je bent lelijk, je bent dik, je bent stom. Vul het voor jezelf maar in. Maar in deze donkere wereld waarin we leven, zegt God precies dezelfde woorden tegen jou zoals je hier zit. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u, over jou koester. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Landt het bij u? God koestert gedachten over jou. Dat zegt deze tekst. God koestert gedachten over jou. Nou, wat is dat eigenlijk, koesteren? Dat gebruiken we eigenlijk niet zo vaak. Ik heb het even opgezocht. Koesteren is een emotie bij jezelf voelen en bij jezelf in stand houden. Dat is wat koesteren betekent. Eigenlijk is koesteren een wens hebben, een droom hebben die je diep in je hart op je hart draagt. En die je misschien alleen maar vertelt aan je intiemste vrienden. Het is iets wat je ten diepste wilt, maar vaak nog niet hebt, want je koestert het. Ooit gaat het misschien gebeuren. En meestal koester je iets wat heel kostbaar is. Je denkt erover na en je droomt ervan en het is nog niet bereikbaar. Als ik nadenk over koesteren, dan denk ik aan jonge mensen, zoals een Marije. Jonge mensen die kunnen iets koesteren. Een leuke jongen die ze zien of een leuke meisje. En in hun hart koesteren ze gedachten van hoe zal het zijn als ik misschien een relatie met ze kan krijgen. En misschien later met ze kan trouwen en ga zo maar door. Dat is koesteren. Je koestert iets wat er nog niet is, maar wat je ten diepste in je hart zo ongelooflijk graag wilt. Nou, en wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat God, die alle macht heeft in hemel en op aarde, God die alles heeft geschapen wat er maar bestaat, God die zo ongelooflijk groot is dat we er met ons verstand niet bij kunnen, dat die machtige God iets koestert in zijn hart. Dat is toch, wow, dat kan er niet bij hoor. Die God die koestert iets in zijn hart. Wat hij ten diepste wil, wat hij heel graag wil hebben. En weet u wat dat is? Dat ben jij. Dat is het. Dat ben jij. Laat dit eens door tot je doordringen. Ik voel het al helemaal, echt. Maar laat het tot je doordringen. Dat ben jij. Wat God het liefste wil, dat wordt in de Bijbel vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina beschreven. Hij wil een liefdesrelatie met jou. Hij wil dat jij gaat wandelen in de bestemming, in de reden waarom jij geschapen bent. Dat je samen met hem gaat strijden tegen het kwaad in deze wereld. Dat je wordt zoals die adelaar die zweeft boven de stormen en die de koning is van alle vogels. Dat is wat God wil. Dat is wat God koestert in zijn hart. Een psalm die voor Marije ook heel waardevol is, die gaat er ook over. Wat Gods plan is voor ons. Het is namelijk psalm 103, vers 1 tot 5. En daar staat: prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en met liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Lieve mensen, dit is wat God voor ogen heeft met jou, met u. Ik kan er niks anders van maken. Hij hield zoveel van jou, van u, dat hij Jezus heeft gestuurd om jou uit de ellende te halen. Jezus is gekomen om ons uit de kippenschuur te halen, om ons weer samen te voegen met onze moeder, de adelaar, God. En dat is de reden waarom Jezus is gestorven en is opgestaan. Hij deed dit voor jou, om jou te redden. Om jou weer het echte leven te geven, zodat je weer in de bestemming kan gaan wandelen waar God je voor geschapen heeft. En Psalm 103 verwoordt dit werk van Jezus dan ook als volgt. Hij vergeeft u van alle schuld. Hij geneest u van alle kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. En kronen staat hier meer als omarmen. Hij omarmt u met trouw en liefde. En hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dit zijn de gedachten die God over jou koestert. Wat hij het liefste aan jou wil geven. En jij kunt hem dat geven. Hoe? Door je hart aan hem te geven. Door zijn liefde te beantwoorden. En in het gedeelte wat we gelezen hebben in Jeremia staat heel duidelijk. Als je God oprecht zoekt, dan laat hij zichzelf vinden. Dat is niet verwonderlijk, want dat is wat hij ten diepste, het liefste wil. Dat koestert hij in zijn hart, dat jij hem oprecht gaat zoeken. Net zoals Marije heeft gedaan. Zij heeft God oprecht gezocht. En daar gaat ze zo meteen nog meer over vertellen. Maar zij heeft uiteindelijk ook God gevonden. En dat laat ze vanmorgen dan ook zien in de doop. De doop die ze vanmorgen ondergaat, beantwoordt eigenlijk Gods liefde voor haar. Dat geeft ze eigenlijk terug, dat beantwoordt ze, dat God haar lief heeft. Ze laat in die doop zien aan iedereen die hier zit, dat ze door geloof in de Heer Jezus, dat ja, zij herenigd is met God de Vader. Zoals een jonge adelaar die gevallen is uit een nest, uiteindelijk weer verenigd wordt met de moederadelaar. Maar dat is niet het enige. Als ze opstaat uit de doopbad, dan gelooft ze ook dat ze vanaf nu in haar bestemming mag wandelen. Een bestemming die God voor haar heeft bestemd. Die God voor haar heeft uitgekozen. En die God, ja, misschien wel speciaal voor jou heeft bedacht. Dat je samen met Jezus op jouw manier mag strijden tegen het kwaad in deze wereld. En nee, dit betekent niet een leven zonder ongeluk. Een leven zonder gebrokenheid. Een leven waar alles eigenlijk voor de wind gaat. Nee, soms moeten ook gelovigen, net als het volk Israël, het alleen doen met geloof. Soms moeten gelovigen jaren wachten totdat ze iets zien, totdat ze iets proeven van God. Soms moeten we het alleen doen met geloof. Maar ondanks dat mag ook Marije weten dat ze vanaf nu al mag gaan leven als een adelaar vanuit die bestemming, vliegend boven de storm. De doop is ten diepste een zichtbaar teken van deze hereniging. Een begin van een nieuw leven. Marije die laat letterlijk de kippenschuur achter zich en gaat leven als een adelaar. Uiteraard in een metafoor. Hè? Maar de doop, en dat is mijn laatste opmerking die ik wil maken. De doop van Marije is niet alleen een getuigenis. De doop is een getuigenis, maar het is ook een uitnodiging. Een uitnodiging voor ons allemaal zoals we hier zitten. Want ook jij zoals je hier zit, kan herenigd worden met God. Ook jij kan uiteindelijk in je bestemming gaan wandelen zoals God dat voor jou heeft bedacht. En hoe doe je dat? Nou, ik zou zomaar zeggen, be like Marije. Kijk naar Marije. En dat is de weg die je dan mag wandelen. Amen.